Gemeente, ik herinner u aan de dienst op aanstaande donderdag, de hemelvaartsdienst die op de gewone tijd 9:30 zal beginnen, zo de Heere wil. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen Psalm 31, het 15e en het 16e vers. Hoe groot is het goed dat gij zult geven en gij zult uw volk een schuilplaats wezen. Lezen het woord des Heren uit de brief van Paulus aan de gemeente van de Efeziërs en daarvan het 5e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 21. Efeze 5, vers 1 tot en met 21. En na de schriftlezing zingen we het 15e vers van Psalm 119. Weer snoot bedrog, o God, van mijn gemoed. 119, vers 15. Na de schriftlezing uit Efeze 5, de eerste 21 versen. Zijt dan navolgers Gods als geliefde kinderen en wandelt in de liefde, gelijkerwijs ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven tot een offerande en een slachtoffer gode tot een welriekende reuk. Maar hoererij en alle onreinigheid of gierigheid laat ook onder u niet genoemd worden, gelijkerwijze de heiligen betaamt. Nog oneerbaarheid, nog zot geklap of gekkernij, welke niet betamen, maar veel meer dankzegging. Want dit weet gij, dat geen hoereerder of onreine of gierigaard, die een afgodendienaar is, erfenis heeft in het koninkrijk van Christus en van God. Dat u niemand verleiden met ijdele woorden, want om deze dingen komt de toorn Gods over de kinderen der ongehoorzaamheid, zo zijt dan hun medegenoten niet. Want gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in den Heere. Wandelt als kinderen des lichts, want de vrucht des geestes is in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid, beproevende wat de Heere wel behagelijk zij. En hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraft ze ook veel eer, want hetgeen heimelijk van hen geschiet is schandelijk ook te zeggen. Maar al deze dingen van het licht bestraft zijnde worden openbaar, want al wat openbaar maakt is licht. Daarom zegt hij, ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden, en Christus zal over u lichten. Zie dan hoe gij voorzichtig wandelt, niet als onwijzen, maar als wijzen, de tijd uitkopende, terwijl de dagen boos zijn. Daarom zijt niet onverstandig, maar verstaat welke de wil des Heren is, en wordt niet dronken in wijn waarin overdaad is, maar wordt vervuld met de geest, sprekende onder elkander met psalmen en lofzangen en geestelijke liederen, zingende en psalmende de Heere in uw hart, dankende te allen tijd over alle dingen God en de Vader, in de naam van onze Heere Jezus Christus, elkander onderdanig zijnde in de vreze Gods. Is van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, en doen we dat in de woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, ook vanavond, zoals in de afgelopen zondagavonden, is onze tekst uit de eerste brief van Paulus aan de gemeente van de Thessalonicenzen. We komen vanavond toe aan hoofdstuk 5 en daarvan de versen 4 en 5. 1 Thessalonicenzen 5, de versen 4 en 5 is de tekst voor de prediking van vanavond. Maar gij, broeders, gij zijt niet in duisternis dat u die dag als een dief zou bevangen. Gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des daags. Wij zijn niet van de nacht, noch van de duisternis. Laten wij samen eerst Gods zegen bidden. Heren, we willen ook vanavond voor uw heilig aangezicht treden om van u een zegen te bidden over datgene wat ons hier in uw huis wacht. We zijn al met deze kerkdienst begonnen en we hebben al een aantal van onze liederen mogen zingen. En op dit ogenblik mogen we voor uw heilig aangezicht naderen, maar over wat we reeds deden en over wat we nu doen en over wat nog gebeuren zal, willen wij uw onmisbare zegen en uw goddelijke genade afbidden. Want die zegen en die genade zijn onmisbaar, heren. Dat zeggen wij niet, dat is niet onze wijsheid en dat is niet de ontdekking die wij doen, maar dat is hetgeen gij openbaart. Aan uw zegen is alles gelegen. Het is al zo in het rijk der natuur, het is al zo in de dagelijkse arbeid van onze handen. Gij hebt dat al gezegd van de wachter die de stad bewaakt en van de bouwlieden die het huis bouwen. Al hun arbeid is te vergeefs als gij de wacht niet houdt en als gij de stad niet bewaart. En als gij ook het huis niet bouwt. En Heere, geldt dat op dat terrein al, van al het werk dat ons in deze wereld te doen staat. Het is zeker ook waar als het gaat om de dingen van uw dienst en van uw koninkrijk. Als de wachter al tevergeefs waakt, als gij niet waakt, dan zal zeker de prediker tevergeefs spreken als gij het woord niet bedient. En dan zal zeker de hoorder tevergeefs horen als gij hem geen oren geeft om te horen en een hart om te verstaan. En daarom zien wij tot u op, Heren, en wij smeken u, wilt gij in ons midden zijn en in ons midden uw werk doen. Dat werk dat wij niet kunnen doen. Dat werk dat uiteindelijk dan ook niet aan mensen wordt toevertrouwd. Ach Heren, het mag ons ook tot troost zijn dat u het niet eens van ons verwacht. De toepassing van het woord door de Heilige Geest, dat is iets wat u zelf in eigen handen houdt. En we mogen nu aan u bidden, Heren, doe dat werk. Als er dan gepreekt mag worden, laat het dan zo mogen zijn dat het overeenkomstig de mening en de wil van de Geest is. En als we hier vanavond met elkaar luisteren, laten we dan werkelijk ook met ontsloten oren luisteren. Maar geef boven dat alles uit, dat uw woord ook ingang mag vinden in onze harten. Zoals dat in oude tijden het geval was in de gemeente waar Paulus deze brief aan geschreven heeft en waar we ook de historie van kennen, althans gedeeltelijk. En Paulus heeft het daar mogen ondervinden. Hij is er getuige van geweest dat toen hij het woord daar bracht, hij het mocht brengen in kracht en in de Heilige Geest. en in veel verzekerdheid. Heere, schenk daar ook vandaag, ook hier in ons midden wat van. Want dan zal zeker uw werk verheerlijkt worden. Dan zullen er zondaren tot bekering komen. En dan zal ook het werk dat u al reeds wrocht, verdieping krijgen en versterking ontvangen. Groei, wasdom van u, de God die de wasdom geeft. We willen vanavond met elkaar weer opnieuw luisteren naar wat ons vanuit de schriften gezegd wordt ten aanzien van dat werk dat u in deze wereld doet, Heere. Ach, en nu zijn er zoveel dingen die onze aandacht vragen en men wil ons ook maar al te gemakkelijk vanuit deze wereld en vooruit een verwereldlijkte kerk steeds weer opnieuw afvragen wat voor actuele boodschap wij hebben. Maar Heere, uw woord zoals gij dat gesproken hebt vroeger, dat is actualiteit genoeg. Omdat dat ingaat in de diepste noden en antwoord geeft op de diepste vragen van het zondaarshart. En als het erop aankomt zijn die vragen in alle eeuwen gelijk. Hoe krijg ik een genadig God? En hoe word ik van mijn zonde verlost? En hoe word ik een nieuw schepsel? Heere, geef dat die vragen ons bezig mogen houden. En dat die vragen ons zo bezig mogen houden dat wij niet rusten voordat wij van uwentwege erop een antwoord hebben ontvangen. En niet alleen een antwoord voor ons verstand. Niet alleen een antwoord dat wij, zodat we het dan weten. Maar een antwoord voor ons hart. Een antwoord dat ons tegelijk ook in de persoonlijke en bevindelijke sfeer leert verstaan wat tot onze vrede dient. Opdat wat u het woord van u de tekst van vanavond zegt, Heere, van velen, ja kon het zijn, van allen in ons midden mag gelden of mag gaan gelden. Gij zijt allen kinderen des lichts. En kinderen van de dag. Heren, dan is het wel nodig dat u voor het eerst en bij vernieuwing wonderen van genade verricht. Maar tot u, de God van het wonder, wenden wij ons. En wij smeken u om die onverdiende weldaad en om die verbeurde zegen dat gij in ons midden wonderen zoudt willen doen. Heren, u kent ons heel persoonlijk, u weet wie wij zijn, u kent de gesteldheid van ons hart, u weet onze verhouding tegenover u weet of wij met het aangezicht naar u kwamen te staan doordat gij ons omkeerde, of dat we nog altijd met de rug naar u toegekeerd staan en altijd nog voortgaan op de weg van onze eigen keus die ons bij u vandaan voert en die ons straks, als het niet verandert, ook in het verderf zal brengen. Heere, aangezien gij al die dingen weet en het nog beter weet dan wij het van onszelf zouden kunnen zeggen, want in vele opzichten kunnen we onszelf en de beoordeling die we van onszelf geven ook nog niet eens vertrouwen. En we kunnen naar twee kanten nog een ernstige fout maken in de beoordeling van onszelf. Wij kunnen over het hoofd zien wat gij gedaan hebt en we kunnen voor uw werk houden wat van onszelf afkomstig is. En daarom, Heere, doorgrond gij ons en toets gij ons en leid gij ons op de eeuwige weg. Maar aangezien gij dan precies weet wie wij zijn, weet gij ook wat we nodig hebben. En we smeken u, Heere, ontferm u over ons en geef ons naar onze noden en behoeften. Ook als wij die niet voelen vanavond. Ook als we zo tevreden zijn met onszelf en zo voldaan zijn met ons aardse leven. En als er geen plaats voor u is en geen honger en dorst naar de gerechtigheid en geen verlangen naar de kennis van u en van uw wegen. En als Christus en zijn offeranden en zijn bloed geen waarde voor ons kregen. En als de roepstemmen van uw woord altijd nog aan ons voorbij gegaan zijn, Heere, als wij zo nog vervreemd van uw woord leven als kinderen der duisternis en van de nacht. Heere, we smeken u dat gij ons dan nochtans niet wilt doen naar onze dwaasheid. En dat gij ons niet wilt prijsgeven aan onze dwaasheid. Maar dat u uit grondeloze barmhartigheid ons staande wilt houden en tot bekering wilt brengen. En we bidden u eveneens, Heere, dat gij die in ons midden, die kinderen des lichts, mochten worden. Want dat is een voorrecht, een genadevoorrecht, dat die het ook zo leren zien als een genadevoorrecht. En dat ze er u in mogen erkennen. Dat ze er niet groot mee worden. Dat ze het ook niet vanzelfsprekend gaan vinden. En dat ze er niet hooguit een vrome franje aan geven. Maar dat het tot hun diepe zielsverwondering mag zijn dat gij naar hen wilde omzien. En dat ze zo ook in die diepe verwondering van de ziel in u de Heere mogen eindigen. Omdat gij dat licht van uw aanschijn over hen deed schijnen. En omdat gij met de koorden van uw liefde hen wilde trekken. Terwijl zij van u afweken. Dat gij hen toebracht. En dat gij ze zult beschermen onder uw hand tot in eeuwigheid. Heere, het is toch wel betamelijk dat uw kerk u om al die onverdiende weldaden looft en prijst. Laat er dan geen stilzwijgen bij haar zijn. Maar leg gij ook dat nieuwe lied op de lippen en in de mond. Een lofzang onze God. Velen zullen het zien. En zich tot de Heere bekeren, ja mag dat de vrucht zijn. Heere, zo bidden wij van u dat gij ons gedenken wilt in uw gunst. En dat gij niet alleen aan ons hier gedenken wilt, ach, wij zijn maar een klein onderdeeltje van de kerk. We bidden voor de noden van de ganse christenheid. En we smeken u dat gij u ontfermen wilt over al uw volk. En overal waar vandaag uw woord gebracht wordt, laat het met uw zegen zijn bekroond en laat het vruchten voor de eeuwigheid mogen opleveren. Denk ook aan ons land. Zegen onze overheid. Zegen ons huis van Oranje. Heren, we willen uw naam erkennen voor de zegeningen die gij ook aan dat huis van Oranje wilde geven. Nu in de afgelopen week prinses Juliana haar verjaardag mocht vieren, nog te midden van haar gezin en alle die tot dat gezin behoren. Heren, we willen u erkennen dat gij dit voorrecht aan haar gegeven hebt en wij bidden u dat gij aan haar en aan ons hele vorstenhuis wilt blijven gedenken en hen bovenal het sieraad wilt geven van de vreze des Heren. Laat dat hun schat zijn. Zegen ook ons volk, Heren, met onze regering. In deze dagen van gedenken, weer mogen wij terugzien op uw verlossingsdaden in het verleden. En weer mogen we zien ook dat gij ons nog steeds het voorrecht gunt om in vrijheid te leven. En in vrijheid ook onze kerkendienst te mogen hebben. Het hebben we er niet naar gemaakt dat u ons nu alweer 41 jaar lang in die vrijheid stelt. Heren, bewaar er ons voor dat wij nog verder zouden gaan op de weg die van u afvoert. En dat wij nog meer zouden doen om u tot toren te verwekken. En dat we nog meer zouden doen om ons de vrijheid onwaardig te maken. Maar geef dat er een geest vaardig mogen worden over overheid en volk. Waardoor wij leren vragen naar u en naar uw sterkte en u die al ons heil kunt bewerken. En geef dat we zo ook onder uw gunst en onder uw zegen vrij volk mogen blijven. Heren, wij bidden u, vergeef onze zonden, onze persoonlijke, kerkelijke en nationale zonden. Vergeef ze om Christus wil en hoor ons uit genade. Amen. We zullen nu zingen uit de 36e psalm, het tweede en het derde vers. Psalm 36, vers 2, uw goedheid, Heer, is hemelhoog. En vers 3, bij u, Heer, is de levensbron. Paulus in zijn eerste brief aan de Thessalonicenzen schrijft over de wederkomst des Heren en datgene wat er met die wederkomst van Christus gepaard zal gaan. En in het begin van dit laatste hoofdstuk van deze brief heeft hij ons dan getekend dat de wederkomst van de Heere Jezus een dag van verschrikking, van haastig verderf zal zijn voor de goddelozen. Zo hebben we vorige week met elkaar gezien aan de hand van het derde vers onder andere, want wanneer zij zullen zeggen het is vrede en zonder gevaar, dus als men het niet verwacht, dan zal een haastig verderf hen overkomen gelijk de barensnoten bevruchte vrouw en zij zullen het geenszins ontvlieden. Er is geen ontkomen aan als die dag komt, onverwacht, als een dief in de nacht, als hij zo komt, aan degene die de Heere niet kennen, overvallend, dan is er geen ontvlieden. Maar dan zullen ze een eeuwige veroordeling tegemoet gaan, de eeuwige rampzaligheid. Maar Paulus mag daar wat aan toevoegen. Hij zegt, zo zal het zijn, ja, voor degene die God niet kennen en voor degene die het evangelie van Christus ongehoorzaam zijn. Maar zo zal het niet voor iedereen zijn. Zo zal het niet voor u, gemeente van Thessalonica, zijn. Want gij zijt niet meer kinderen der duisternis. En gij zijt niet meer kinderen van de nacht, maar door genade zijt gij geworden kinderen van de dag en van het licht. Maar gij, broeders, gij zijt niet in duisternis, dat u die dag als een dief zou bevangen. Want gij zijt alle kinderen des lichts en kinderen des daags. En dan nog een keer zegt de apostel het, wij zijn niet, en daar mogen we ook wel lezen, wij zijn niet meer van de nacht, nog van de duisternis. In dit nieuwe gedeelte uit 1 Thessalonicenzen 5 spreekt de apostel dus over een andere categorie mensen dan degene waarover het in het eerste gedeelte van dit hoofdstuk ging, over de onbekeerden. Hier gaat het over degene die God hebben leren vrezen. Hier gaat het over hen die door de apostel genoemd mogen worden broeders. En dan niet zomaar als een beleefdheidstitel die we in de kerk nu eenmaal aan elkaar geven, maar broeders op grond van de waarachtige, hartvernieuwende genade van de Heilige Geest, waardoor kinderen des toorns tot kinderen Gods geworden zijn en daarom ook elkaars broeders geworden zijn. Wel nu, we willen vanavond aan de hand van dit woord van onze tekst erop gaan letten wat de apostel nu van die gelovigen in Thessalonica zegt. Hij zegt twee dingen. Hij zegt wat ze niet meer zijn en hij zegt ook wat ze wel zijn. En als we dat dan met elkaar overdacht hebben, wat het betekent dat ze niet meer kinderen van de duisternis en van de nacht zijn. En als we er ook op hebben gelet wat het dan wel betekent, wat het dan ook betekent dat ze wel kinderen van het licht en van de dag zijn, dan willen we aan de hand van het woord van God ook de vraag zien te beantwoorden hoe je nou van het een in het ander komt. Hoe dat dan te werk gegaan is in de gemeente van de Thessalonicenzen, hoe zij van een kind van de nacht geworden zijn een kind van de dag. Want als u en ik weten hoe dat in Thessalonica ging, dan weten wij ook hoe het in Middelharnis gaat. Want de Heere doet dat vandaag nog net eender als dat hij het toen deed. Eerst willen we er dan op letten wat het betekent als de apostel de uitdrukkingen gebruikt, kinderen van de nacht en kinderen van de duisternis. Dat zijn ze dus niet. Dat zijn ze dus niet meer. Ze waren dat vroeger wel. maar ze zijn het nu niet meer. Wat is dat, een kind van de duisternis? Wat is duisternis? Misschien is dat voor ons niet zo gemakkelijk voor te stellen, omdat wij met alle uitvindingen die er gedaan zijn op het gebied van elektriciteit enzovoort, kans zien om de duisternis in de regel toch aardig te verdrijven. Met onze verlichting thuis en met onze verlichting op straat weten wij amper meer wat echte duisternis is. Maar in Paulus' dagen, in die voor onze begrippen nog zo primitieve dagen, was men zich wel terdege bewust van wat duisternis betekent en wat nacht is. Als er dan ook werkelijk niets anders was dan het licht van de maan en het licht van de sterren. En als ook dat licht van de maan en dat licht van de sterren bij tijden verduisterd was, als de hemel bewolkt was en als er dan helemaal geen straal van licht meer was. En dan voelt u wel nacht en duisternis. Dat is allemaal nogal erg nauw verbonden aan gevaar. Want ga dan maar in zo'n donkere nacht zonder dat je verlichtingsmateriaal bij je hebt niet op reis. Want dan kun je je op allerlei manieren bezeren en verwonden en dan kun je op allerlei manieren ook nog verongelukken. Nou, dat is het leven van een onbekeerd mens. Daarmee tekent de schrift hier en op vele andere plaatsen het leven van iemand die de Heere niet tot zijn deel heeft. Dat is een kind der duisternis. En wat houdt dat dan in? Drie dingen. In de eerste plaats, duisternis staat in de schrift menigmaal voor onkunde. En dan onkunde ten aanzien niet van een hoop aardse dingen, want dan kan een mens, ook al is hij geen kind van God, nogal aardig wat weten. En dan kan hij een helder verstand hebben en dan kan hij met dat heldere verstand ook allerlei dingen onderzoeken en dingen produceren waar een ander versteld van staat. Nee, ik bedoel met die onkunde, duisternis als onkunde, onkunde ten aanzien van de geestelijke dingen. Onkunde ten aanzien van de waarheid, Gods waarheid. Kijk, die waarheid Gods is een licht, Gods woord is een lamp en Gods woord is een licht. Maar als je dat woord van God niet kent, en als je dus het licht van dat woord en het licht van die lamp van het woord niet ziet schijnen, wat voor verstand zou je dan hebben van de geestelijke dingen? Wat voor verstand zou een mens dan hebben van wat de Heere zegt over ons leven en wat de Heere zegt over zichzelf? En wat de Heere zegt over al die zaken die met zijn koninkrijk te maken hebben. Nou, zonder dat licht van het woord leeft een onbekeerd mens. Ik zeg niet dat hij helemaal zonder dat woord leeft, want achter zijn ook een aantal onbekeerde mensen buiten de kerk, maar ook binnen de kerk. En binnen de kerk leef je natuurlijk ergens toch in de lichtkring van het evangelie. En binnen dat kerkgebouw en binnen die gemeente waar je dan bij behoort of waar je mee meeleeft, daar komen toch de dingen van het woord en van de dienst en van het Rijk des Heren aan de orde. En zodoende kun je als kerkganger, ook al heb je een onvernieuwd hart, nog wel een aantal dingen weten met je verstand. Dan kun je wel een zeker begrip hebben als het gaat over zonde en over genade en over God en over de mens en over Christus en over bekering en over rechtvaardiging en over straf en over vrijspraak. En u weet al die dingen uit het woord van God ook wel. Dan kun je je wel een bepaalde gedachte bij vormen en als men je vraagt, ja, wat bedoel je daar dan mee en wat bedoel je nou als je het over zonde hebt en als je het over genade hebt, dan kun je daar als je een beetje geluisterd hebt en ook nog wat catechetisch onderwijs ontvangen hebt en nog wat onthouden hebt van je jeugd en als je nog wat meeneemt van de prediking, ook al ben je onbekeerd, toch nog wel het een en ander over zeggen. Maar dat wil niet zeggen dat je dan de dingen ziet. Dat je dan de dingen ziet zoals ze zijn. Dat je dan de dingen kent zoals God ze geopenbaard heeft. Nog anders gezegd, dat wil niet zeggen dat je dan de dingen beleeft. Al kun je over zonde dan wel wat zeggen. Daarmee heb je nog nooit het pijnlijke en het verdrietelijke en het ernstige en het God onterende van de zonde gevoeld. En al kun je over God dan wel wat zeggen en over de eigenschappen Gods. Dat betekent nog niet dat je God wel eens ontmoet hebt. En dat je zijn stem wel eens gehoord hebt in je binnenkamer en in de binnenkamer van je hart. Kijk, een mens kan onder de waarheid leven en godsdienstig zijn en toch zonder God leven. En ten diepste zonder het woord leven. Al heeft hij het altijd op zak en al heeft hij het altijd bij de hand, dan kan hij nog zonder het woord leven en zonder het licht van het woord. Want dan heeft het nog nooit in zijn eigen leven geschenen. En dan heeft hij zichzelf nog nooit gezien bij het licht van dat woord als een verloren kind van Adam. En dan heeft hij zichzelf nog nooit leren zien als een schuldenaar tegenover de wet van God. En dan heeft hij God nog nooit gezien, niet in zijn eisende gerechtigheid en niet in zijn schenkende barmhartigheid. En dan heeft hij Christus nog nooit ontmoet. Dan kan hij wel over de Heer Jezus wel wat zeggen, maar hij heeft hem nog nooit ontmoet. In zijn zichzelf overgevende liefde, als hij zich aan het kruis vernedert tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel. En dan heeft hij de Heilige Geest in zijn zoete en in zijn ontdekkende werkingen nog nooit leren kennen. Nou, zo leeft de wereld en zo leeft ook menig kerkmens. Zo leeft uiteindelijk een ieder die een kind der duisternis is. Geen kennis van geestelijke zaken. Het tweede wat bij die duisternis en bij het kind zijn van de duisternis hoort, dat is dat er ook een situatie van vervreemding is. Vervreemding. En dan met name vervreemding van God. Ik zei zo pas, Gods woord is licht. En waarom is Gods woord licht? Omdat God zelf licht is. Maar als je in de duisternis vertoeft, dan heb je geen licht. En waarom heeft een mens, een zondaar, geen licht? Omdat hij geen God heeft. Vervreemd van God en van het leven Gods. Dat is het ernstige. Je wel Gods dienst kunt hebben en toch geen God voor je hart hebt. Zo op weg bent naar de buitenste duisternis, waar je voorgoed en voor altijd afgesneden en vervreemd bent van God, en waar nooit meer hoop kan zijn om het vriendelijk licht van Gods vertroostend aangezicht nog eens te mogen aanschouwen. Nu, en zo is het met de mens, die is van God vervreemd, heeft geen God, daarom verkeert hij in de duisternis. En het derde element dat begrepen is in die duisternis, en dat vloeit dan weer uit het voorafgaande voort, dat is, duisternis is ook een stuk onverschilligheid, vijandschap tegen God. De onvruchtbare werken der duisternis, daar sprak de apostel Paulus over in het vijfde hoofdstuk van de Efezebrief. En dan zegt hij tot die Efeziërs, en hij zou het zo ook precies eender tot de Thessalonicenzen hebben kunnen zeggen, zakelijk zegt hij het, maar de woorden zijn wat verschillend, maar tot die Efeziërs zegt hij het zo, want gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in de Heere. En als de apostel dat gezegd heeft, waarmee typeert hij die duisternis dan? Waarin kwam dat dan openbaar bij die Efeziërs in hun eertijd, zat dat ze duisternis waren? Wel, toen leefden ze in allerlei zonde, toen leefden ze niet alleen in vervreemding van God, dat heeft de apostel in het tweede hoofdstuk van de Efezebrief gezegd. Toen leefden ze niet alleen in de verduistering van hun verstand, zodat ze de geestelijke dingen niet konden zien en onderscheiden, maar toen leefden ze ook in vijandschap tegen God. Toen leefden ze in verzet tegen Gods geopenbaarde wil, zijn heilig gebod. En dan noemt de apostel dat op in dat vijfde hoofdstuk. Hoererij, onreinigheid, gierigheid, oneerbaarheid, zotgeklap, gekkernij en al die dingen meer. En dat zijn dan de onvruchtbare werken der duisternis, waarin het openbaar komt dat de mens maar niet alleen verduisterd is in zijn verstand en als een soort slachtoffer waar je medelijden mee moet hebben, niet kan onderscheiden wat de Heere heeft geopenbaard. En dat de mens ook niet alleen maar een vreemdeling is van God, die helaas buiten de gemeenschap met God is terechtgekomen, maar dat de mens in zijn diepste bestaan een vijand van God is. Want het bedenken des vleeses is vijandschap tegen God, omdat het zich aan de wet van God niet onderwerpt. Het kan dat ook niet. En daarom weigert de mens van nature, volgens het woord van de Heere Jezus in Johannes 3 gesproken, daarom weigert een mens ook van nature zich te laten bestraffen door het licht. Want hij verkiest in zijn natuur staat de onvruchtbare werken der duisternis. Die werken zijn boos, maar hij heeft ze nochtans lief. En hij heeft er een behaar. Nou, zo was het eertijds in de Griekse stad Thessalonica. Zo was het met die mensen aan wie deze brief door de apostel Paulus geschreven is. Zo was het ook in Efeze, zo was het ook in Korinthe, zo was het overal waar het evangelie nog niet geweest is. En waar het evangelie nog niet in het geloof is aangenomen. Maar zo is het niet gebleven. De apostel mag een andere toon aanslaan in deze versen. En hij mag zeggen, maar gij broeders, gij zijt niet in de duisternis. Gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen van de dag. En wat betekent dat? Precies het tegenovergestelde. Dat voelt iedereen aan. Duisternis en licht zijn elkaars tegengestelden. Nacht en dag zijn elkaars tegengestelden. Wel nu, als dat dan zo is en als de apostel onszelf op deze weg van de tegenstellingen leidt, dan zullen we in de lijn van het denken van de apostel de tegenstelling maar uitwerken. Duisternis, dat was onkunde. En als de apostel nou van die Thessalonicenzen mag zeggen dat ze licht zijn, dan betekent dat dat ze niet meer in onkunde verkeren. Niet meer in onkunde verkeren ten aanzien van de waarheid Gods. De dingen waar ze vroeger niks van begrepen. De dingen waarvan vroeger gezegd werd, de natuurlijke mens verstaat niet de dingen die des geestes God zijn. Want ze zijn hem een dwaasheid, omdat ze geestelijk onderscheiden worden. En hij kan ze ook niet verstaan. Diezelfde dingen die ze vroeger een dwaasheid achten, waar ze vroeger geen weg mee wisten, waar ze vroeger niet achterkeken, waar ze vroeger geen kennis aan hadden, geen persoonlijke, geen ondervindelijke kennis, dat zijn nu dingen die in een heel ander licht zijn komen te staan. Die dingen zijn niet veranderd, maar er is licht gaan schijnen over die dingen. En er is licht gaan schijnen in hun harten. Zoals God dat in de duisternis in Genesis 1 deed. Niet waar, zo staat het toch in Genesis 1. Duisternis was op de afgrond. Zo heeft God nu ook in de duisternis van dat hart geschenen. Toen zei God in de schepping, er zij licht. En er was licht. Op zijn machtswoord werd het duister verdreven en het licht scheen. En zo doet God dat ook in het uur der wedergeboorte, als hij, om het Bijbels te zeggen, het verstand gaat verlichten. Als hij in de harten gaat schijnen. Paulus zegt dat zo. God die gezegd heeft. Licht schijnen in de duisternis. Hij heeft geschenen in onze harten. En ik zei het, de dingen veranderen dan niet, maar ze komen in een ander licht te staan. De ogen worden verhelderd. De ogen die blind waren gaan open. De duisternis gaat wijken. En als God dan gaat spreken over een mens. Een mens zoals hij was in de uren van de schepping. Geschapen naar het beeld van God in kennis, gerechtigheid en heiligheid. En als God dan in zijn woord gaat spreken over de mens zoals hij nu sinds de val in het paradijs is, onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. En je krijgt bij het licht dat dan ging schijnen jezelf in het oog. Goed door God geschapen, maar door de zonde verdorven en zo verdorven dat er geen goed meer uit voort kan komen. En dat al het bedenken van je vlees vijandschap is tegen God. Ja, dan voelt u wel als je zo de zaak van de mens en zijn verlorenheid en zijn ellende en zijn val en zijn schuld en zijn armoede en zijn gebrek gaat bezien. Dan kun je zomaar niet verder leven en er langs heen lopen en zeggen, nou ja, zo is het. Als dat de werkelijkheid gaat worden, als je jezelf zo gaat bezien als een arm, verloren, schuldig mensenkind met de dood voor ogen, dan wordt het nood in je leven. En als dan de Heere over zichzelf gaat spreken, dan is God niet maar alleen een naam en dan is die naam niet alleen maar een begrip die een aantal eigenschappen heeft en... Nee, dan is God een levende werkelijkheid en als hij zichzelf zo in het licht van zijn woord aan de ziel gaat presenteren, het zij dat hij dat doet als de rechter, het zij dat hij dat doet als die God die heiligheid eist, het zij dat hij dat doet als de wetgever, het zij dat hij dat doet als de barmhartige en de ontfermende God, dan wordt het anders in een mensenleven, dan kan hij met het begrip dat aan de naam God, aan het woord God verbonden is, niet langer leven, want toen hij daar nog mee kon leven, toen kon hij het ook weer vergeten en naast zich neerleggen. Maar als God een levende werkelijkheid wordt, met wie wij te doen krijgen, en die met ons te doen wil hebben, dan wordt het een zaak waarin de mens gaat beleven, gaat ondervinden dat God een werkelijkheid is. Kijk, in het donker kan een mens nog van alles en nog wat menen, maar als het licht gaat schijnen, dan gaat de werkelijkheid ook openbaar komen. In het donker kun je nog menen dat je veilig bent. En zolang je er geen erg in hebt, en zolang je er geen oog voor hebt, hangt die toorn Gods boven ons. En gaapt die afgrond van een eeuwig verderf aan onze voeten. En we leven verder alsof er niks is, alsof de zon schijnt en alsof het vrede op ons pad is. Maar als God vanuit zijn woord laat zien, als de schellen van de ogen vallen, als het licht gaat schijnen en de onkunde weggaat, en we bewust worden ons van die toorn Gods. En ons bewust gaan worden van het gevaar dat ons bedreigt. Ja, dan krijgt de mens een binnenkamer nodig, nietwaar? Dan krijgt de mens een plaats nodig waar hij zijn knieën buigt voor God. En waar hij gaat bidden om genade en om hulp en om uitredding. Voelt u wat het betekent om een kind des lichts te zijn? Dan krijgt de mens kennis van die geestelijke zaken. Je kunt dat uitbreiden, ik doe dat niet, want dat zou te ver voeren, maar u kunt dat al mediterend zelf wel uitbreiden. Tweede element bij het kind des lichts is, en dat staat alweer tegenover dat kind der duisternis, dat was een mens die in de vervreemding van God leefde. Nou, als je dan een kind des lichts door genade mag zijn, dan is die vervreemding van God in beginsel ook opgeheven. Ja, ik zeg dat er uitdrukkelijk bij in beginsel, dat had ik zo pas eigenlijk ook al moeten zeggen. Als het gaat over die kennis die een mens ontvangt, denk nou niet dat in de staat van het kind der duisternis zijn, dat het dan een volmaakte onkunde is en daartegenover in de staat van het kind des lichts zijn een volmaakte kennis. Dat laatste is niet het geval. Ook wij kennen dan nog maar ten dele en er zijn nog vele facetten van de openbaring Gods die onder een sluier blijven liggen en waar we geen zicht in hebben, zicht op hebben en licht in hebben. Dus het blijft ten dele, maar in beginsel is het veranderd. En zo ook hier op dit punt, een kind des lichts is iemand die in beginsel de gemeenschap met de Here heeft leren kennen. Vroeger vervreemd van God, geen God hebbende. Maar dat wordt anders. Dat wordt anders als God door zijn geest in het leven van een zondaar komt en die gaat hem zaligmakend bearbeiden, dan krijgt zo'n mens een God. En dan gaat hij die God ook kennen. En dan gaat hij die God ook zoeken. En dan gaat hij die God aanroepen. En dan gaat hij die God lief krijgen. Om Gods wil. En dan gaat hij gemeenschap met die God beoefenen. Dat gaat van God uit. Want hij begint ermee, hij zoekt die mens, hij spreekt tot die mens. Hij legt een band om die zondaar, waarmee hij hem aan zich verbindt en tot zich trekt. En vanuit die trekkende liefde en vanuit die geopenbaarde en in het hart uitgestorte liefde gaat zo'n mensenkind God zoeken en God liefhebben en zijn liefde aan de Here bekendmaken. En gaat hij zijn afhankelijkheid voor de Here uitspreken en gaat hij zijn hart voor de Here uitstorten en gaat hij die gemeenschap met de Here zoeken en mag hij die bij tijden beoefenen. Dit is het eeuwige leven, zegt de Here Jezus, dat ze u kennen. De enige en waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. En zo is licht, gemeenschap met God door Christus en niet langer vervreemd van God. En dan het derde, tegenover die duisternis staat licht, tegenover de duisternis van de vijandschap tegen God, van het verzet tegen God, van de ongehoorzaamheid aan God, komt, ja wat? Daar komt de gehoorzaamheid. Daar komt de liefde tot God en dus ook de liefde tot het woord en tot de wet en tot de wil van God. Daar komt het zich gewillig buigen onder het juk van Christus. In ieder die de waarheid doet, komt tot het licht. Zoals Paulus dat tot de Thessalonicenzen zei in het eerste hoofdstuk, het zesde vers. Daar zegt hij, en daar typeert hij, dat kind des lichts zijn. En gij zijt onze navolgers geworden. En des Heren. Navolgers van Paulus. Maar dat is het belangrijkste nog niet. Belangrijker is dat ze navolgers van de Here geworden zijn. Zoals Paulus dat trouwens ook was. En als een mens een navolger van de Here geworden is, wat gebeurt er dan met hem? Die Here heeft van zichzelf gezegd, ik ben het licht der wereld. Die mij volgt, zal in de duisternis niet dwalen. Een navolger van het licht der wereld mag in het schijnsel van dat licht wandelen. En dan krijgt hij in navolging van Christus ook de begeerte om de wil van God te doen. Dan krijgt hij de begeerte om zich aan de wil des Heren te onderwerpen. Dan wordt dat zijn gebed en dat is niet alleen een gebed dat hij zo in het hart heeft, maar dat is een gebed dat hij ook voor de Heren neerlegt. Heren, wat wilt gij dat ik doen zal? Niet langer die vijandschap, die speelt nog wel eens parten. En die is niet geheel overwonnen. Maar er is in beginsel toch ook die goede keuze. Dat is een onberouwelijke keuze. Dat is de keuze om als een bekeerd mens de Here te mogen dienen en de Here te mogen vrezen en hem te mogen toebehoren. Dan is in beginsel die vijandschap gebroken. Ik zeg niet overwonnen, maar wel gebroken. En dan is in beginsel dat verzet toch neergeslagen. En dan is er op zijn minst toch ook die andere wet gekomen, die wet, die gehoorzaamheid betonen wil aan de Heere Jezus Christus, navolgers des Heren. En zo was het nou in de gemeente van de Thessalonicenzen geworden. Ja, gij zijt niet, gij zijt, dat zijn de werkelijkheden nu, maar als Paulus daar nou is, ik weet niet hoe lang het geleden is dat hij daar kwam, en hoe lang het de tijd die verlopen is tussen zijn prediking daar en zijn schrijven van deze eerste brief is geweest. Maar als Paulus zegt nou eens 10 jaar geleden aan die Thessalonicenzen had moeten schrijven, dan had hij ze allemaal moeten zeggen, gij zijt kinderen der duisternis en kinderen van de nacht. Dat was toch zo? Dat was zo omdat ze heidenen waren. Dat was zo omdat zij als Joden, voor zover een deel van die gemeente uit bekeerde Joden bestond, toen nog in de Joodse godsdienst bevrediging zochten en toen nog die weg van het Jodendom en van Mozes en van de werken der wet als een weg tot God en tot verzoening met God zagen. Toen waren ze Joden en heidenen die beide ten diepste zonder God en zonder Christus leefden, kinderen der duisternis. En gemeente, dat is toch van elk mens waar? Er is toch geen mens van nature of hij hoort bij die categorie van kinderen der duisternis, onkundig ten aanzien van geestelijke zaken, vervreemd van God en zelfs, en dat is nog het ergste en het diepste, vijandig van God. Dat geldt ook van u en van mij. Dat is maar niet alleen waar van heidenen die in het heidendom leven en dat is niet alleen waar van onverschilligen en ongelovigen die geen God en geen gebod erkennen boven zich. Dat is ook waar van mensen die nog de naam van Christen dragen. En die nog vele dingen doen die bij het christelijk leven horen. Van nature zijn we toch allemaal kinderen des toorns. Hebt u die situatie in uw leven al eens gezien? Daar leeft u toch niet overheen. U maakt u zelf toch niet wijs dat een klein beetje christendom die situatie al veranderd heeft. U maakt u zelf toch niet wijs dat een beetje vroomheid en zo af en toe is een bewogen gemoed en zo af en toe is een woord dat misschien met wat meer kracht dan anders op uw hart wordt toegepast, u al veranderd heeft van een kind der duisternis in een kind des lichts. U maakt zichzelf toch niet wijs dat een aandoening en is een keer een uitredding en is een keer een gebedsverhoring al voldoende is? Dat is het niet. Dat kan er allemaal bij horen en dat kan er allemaal in passen, maar de verandering van het hart is nog wel wat anders dan eens een keer een beetje bewogen zijn en eens een keer een gebedsverhoring hebben ontvangen. Waarachtige wedergeboorte en waarachtige bekering heeft te maken met verlichting van het verstand. Heeft te maken met een kind des lichts worden. Heeft te maken met een onberouwelijke keus. Heeft te maken met waarachtige verbreking des harten. Heeft te maken met vernieuwing van ons bestaan. En daarom hebt u die situatie al wel eens gezien wat we van nature zijn. En bent u overgegaan van het een in het ander. Uit het koninkrijk van de vorst der duisternis overgeplant, geëmigreerd in het rijk van de Zoon van Gods liefde. Hoe gaat dat? Ja, hoe ging dat in Thessalonica? Ik zei al, als we weten hoe dat daar ging, dan weten we hoe het vandaag gaat. Nou, om dat te weten, moeten wij eens eerst in Handelingen 17... in dat gedeelte wat ons vertelt van Paulus' komst in de stad Thessalonica lezen. Handelingen 17, vers 2 en 3. Paulus is in Thessalonica gekomen En daar was een synagoge van de Joden. Nou, u weet, Paulus ging altijd eerst naar de synagoge van de Joden, als hij er een aantrof in welke plaats buiten Israël ook. En dan was het zijn gewoonte om altijd eerst met de Joden over deze dingen te spreken en pas daarna ook met de heidenen. En dan lees ik u vers 2. En Paulus, gelijk hij gewoon was, ging tot hen in en drie sabbatten lang handelde hij met hen uit de schriften, dezelve openende en voor ogen stellende dat de Christus moest lijden en opstaan uit de doden en dat deze Jezus de Christus is die ik, zei hij, u verkondig. Dus wat doet Paulus? Hij komt in Thessalonica en hij heeft daar een boodschap. En die boodschap, dat is maar niet zijn eigen verzonnen boodschap, maar dat is een boodschap die hij zelf gevonden heeft in de schriften. En het zijn die schriften die hij met hen bespreekt. Het zijn de schriften die hij in hun bijzijn opent. En het is vanuit de schriften dat hij hen aantoont en voor ogen stelt de Heere Jezus Christus in zijn lijden en in zijn opstanding uit de doden. En het is uit de schriften dat hij aantoont dat Jezus de Christus is. Het is het woord van God dat Paulus daar verkondigt. En toen dat gebeurde, toen ging daar wat veranderen in Thessalonica. Kijk, voor die tijd waren er ook allerlei predikers in die stad geweest. Er waren in die dagen van Paulus allerlei rondreizende wijsgeren, filosofen van verschillende soorten en van verschillende scholen. En de een verkondigde dit en de ander had weer een heel andere boodschap. Maar er waren van die mensen die als een soort predikers rondreisden en die probeerden invloed te krijgen en hun mening aan anderen voor te stellen om ook anderen tot geloof in hun geloof te bewegen. Nou, zo waren er in Thessalonica al waarschijnlijk heel wat geweest. Maar wat er ook gezegd werd door Epicureërs of door Stoïcijnen of door nog weer een andere klasse filosofen uit Griekenland in die dagen, wat er ook gezegd werd, zij in Thessalonica bleven wat ze waren, kinderen der duisternis. Kinderen der duisternis. Al die leringen ten spijt, al die adviezen ten spijt, al die wegen die tot levensverbetering en tot verlossing werden aangeprezen, ten spijt, ze bleven kinderen der duisternis. En er kwamen moraalpredikers en de een zei je moet je van dit onthouden en de ander die zei je moet dat doen en een derde die had weer een andere boodschap en zo wezen ze de mensen de weg om wat meer geluk te hebben of wat meer bestand te zijn tegen het verdriet in hun leven en om het leven wat op een hoger niveau te brengen, zoals er vandaag ook binnen en buiten de kerk allerlei moraalpredikers zijn. Maar in Thessalonica bleven ze, ondanks al die moraalpredikers, prediking, kinderen der duisternis. En ik stel mij zo voor dat heel wat van de ouders in Thessalonica hun kinderen probeerden toch een goede opvoeding te geven en ze lieten hen allerlei wetenschap verwerven en ze lieten hen de schone kunsten leren en de een die leerde dit muziekinstrument bespelen om zijn leven op een beetje een hoger niveau te brengen en ze adviseerden hun kinderen toch vooral goede boeken te lezen en al die dingen meer, maar ze bleven kinderen der duisternis en ze bleven zonder God. En ze bleven vijanden van God. Alles wat de wereld biedt, is te kort om een verandering aan te brengen in die ellendige staat waarin de mens door zijn zonde terechtgekomen is. En pas wanneer ging het veranderen? Toen Paulus daar de schriften opende en uit de schriften betuigde en aantoonde en voor ogen stelde de Heer Jezus Christus. Dat is het eerste wat gebeuren moet, wil bereikt worden wat onze tekst beschrijft, namelijk dat een kind der duisternis een kind des lichts wordt. Maar is het al genoeg als het woord gebracht wordt? En als vanuit de schriften Christus gepredikt en ons voor ogen gesteld wordt, is dat dan genoeg? Is dat dan het afdoende middel en werkt dat dan automatisch? Ik ga met u, en dat is de tweede fase waarlangs de Heere toen in Thessalonica werkt, ik ga met u nu naar de brief waar onze tekst ook uit genomen is. Het eerste hoofdstuk weer en het vijfde vers. 1 Thessalonicenzen 1 vers 5. Dan komt Paulus terug op zijn evangelieprediking in de stad. Want ons evangelie is onder u niet alleen in woorden geweest, maar ook in kracht en in de Heilige Geest en in vele verzekerdheid. Dat is de tweede stap. Paulus is daar als een getrouw dienstknecht van Jezus Christus al de tijd die hem daar gegeven werd bezig geweest met het openen van de schriften. En hij sprak zijn woorden naar zijn beste kunnen, naar zijn beste inzicht. Nadat hij over zijn prediking Gods zegen afgebeden had. En terwijl hij na zijn prediking opnieuw Gods zegen over de woorden die hij gesproken had mocht afbidden. En zo heeft hij met al de ernst die in hem was gesproken en met al de klem die hij in zijn woorden kon leggen. Heeft hij geprobeerd ze in Thessalonica, in de synagoge en op de markt te bewegen tot het geloof. Wij dan wetende de schrik des Heren bewegen de mensen tot het geloof. Maar als het meer niet was, was het wel alleen maar woorden geweest. Menselijke woorden. Nog zo ernstig, nog zo dringend, nog zo welmenend, maar woorden. Maar Paulus zegt, en ik kijk terug op die korte ambtsperiode in Thessalonica, en hij zegt, en u weet dat toch wel, Thessalonicenzen, ons evangelie is onder u niet alleen in woorden geweest. Het is niet alleen maar Paulus geweest, nietwaar, die daar het woord bediende. Maar God verleende er ook kracht aan. God gaf er ook getuigenis aan. God de Heilige Geest kwam erin mee. De Geest paarde zich eraan. En zo kreeg het kracht. En zo ging het in tot de verdeling van de ziel en van het merg en van de samenvoegselen. En zo velde dat woord zondaars neer op het slagveld van genade. En zo richtte dat neergebogen zondaars op. Omdat er balsem in dat woord was die door de Geest werd uitgegoten in de wonden. En zo kwam dat woord met vele verzekerdheden. Het was een krachtig woord. Het was een levendmakend woord. En ze werden daar in de synagogen en ze werden daar buiten de synagogen. Tijdens die periode van Paulus verblijf in de stad. Krachtig en onwederstandelijk getrokken. En de Heere overreden hen. En de Heere overtuigde hen. En zo gingen ze over van de duisternis naar het licht. Het waren niet Paulus' bekeerlingen. Maar het waren de bekeerlingen van de Heilige Geest. Die intrek nam in hun hart. Die hun verstand verlichtte, die hun hart innam, die hun wil omboog, die hen trok uit de duisternis, die hen tot waarachtige bekering bracht. Dat was het tweede wat gebeurde. En daar bleef het ook nog niet bij. Want als de Heer eenmaal zo ver gekomen is dat hij het woord laat prediken en het woord ook met kracht laat prediken en zijn geest eraan paart, dan gebeurt ook wat Paulus in Thessalonica heeft zien gebeuren en wat hij in hoofdstuk 2 schrijft in het 13e vers. Daarom danken wij ook God zonder ophouden, dat als gij het woord der prediking van God van ons ontvangen hebt, gij dat aangenomen hebt. Niet als ter mensen woord, maar gelijk het waarlijk is als Gods woord. Dat ook werkt in u die gelooft. Nou, dat laatste, dat zagen we zo pas. Het werkte in hen die geloofden. Maar toen dat eenmaal werkte, toen hebben zij in het geloof het woord ook aangenomen. Toen hebben ze dat woord in het geloof omhelst. Toen hebben ze dat woord in het geloof als Gods woord aan hun hart gedrukt. En toen kregen ze, omdat het woord van God was, dat woord lief. En toen ging in het leven van die Thessalonicenzen waar worden wat Jeremia ergens van zichzelf zegt. Als ik uw woord gevonden heb, heb ik het opgegeten. En toen ging dat woord in hun leven in en ze droegen het met zich mee. Niet maar in hun hand en niet maar in hun zak, maar als een schat in hun hart. Als dat getuigenis van God de Heilige Geest met en door het woord in hun binnenste. En het gevolg van dat alles was, en dat is dan wat de apostel zegt in het 9e vers weer van hoofdstuk 1, dat ze nu bekeerd zijn. Tot de levende God, om die te dienen. Om die God die zijn woord met zoveel kracht en met zoveel zegen in hun leven een plaats gaf. Om die God alleen toe te behoren. En dan missen ze de afgoden niet hoor. Maar dan kunnen ze ermee breken en helemaal mee breken ook. En dan is het een hartelijke begeerte om die God alleen te vrezen. En hem alleen toe te behoren. Die uit zijn hoge hemelwoning in gunst op hen neerzag. En hen schoon diep in schuld. Met ontferming heeft willen opzoeken. En met barmhartigheden heeft willen trekken. Nou, dat was de weg waarlangs ze in Thessalonica van kinderen der duisternis tot kinderen des lichts werden. Het woord kwam met kracht en ze namen het aan. Eenvoudiger kunt u niet zeggen. Dat wil niet zeggen dat het in de beleving allemaal zo snel gaat en zo eenvoudig ligt. Maar dit is principieel wel de lijn. Er mogen variaties zijn en er mogen op onderdelen verschillen zijn. En de een doet daar langer over dan de ander. Paulus was in Thessalonica al vrij snel aan het eind van zijn arbeid gekomen. 3 sabbatten lang handelde hij. Hij kreeg niet meer tijd. Maar toch, het was voor de Heilige Geest geen verhindering om een krachtig werk te verrichten. En om dat woord met kracht en met veel verzekerdheid te doen komen, zodat ze het aannamen in het geloof. Zo ging het toen. Zo gaat het nog. Zo gaat het. In principe. In het leven van alle die de Heere vrezen. Ze komen met het woord in aanraking. Nu, gemeente, dat is in ieder geval van ons allemaal waar. Dat is van ons allemaal waar en ik denk dat dat van bijna allemaal en misschien wel van allemaal zo zelfs is dat we er al veel eerder dan vandaag mee in aanraking gekomen zijn. God kwam met dat woord tot ons. God kwam met de verkondigers van dat woord en er waren er die voor onze ogen uit de schriften de Heer Jezus voorstelden. Als de enige weg tot God, als diegene die van zichzelf getuigd heeft, ik ben de weg. De waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En zo hebben we vanuit de schriften mogen horen. De weg des heils en de genade Gods. En alles wat we nodig hebben tot onze zaligheid. En het is ons op het hart gebonden en het is het ons toegeroepen. Wend u toch tot de Heere en wordt behouden. Gelooft zijn heil en troostrijk woord, verhard u niet. Maar laat u leiden. Nou, wat dat eerste betreft, een van die 3 dingen waar ze in Thessalonica getuigen van waren, wat dat eerste betreft, daarin zijn wij allemaal al precies gelijk aan die Thessalonicenzen. Het woord kwam. En op dat tweede punt staan we daar ook gelijk bij. Kunnen we dan de vergelijking doortrekken? Dat toen dat woord kwam, vraag het u zelf eens, en eerlijk voor Gods aangezicht, toen dat woord kwam, kwam het toen wel eens, niet in woorden alleen, maar in kracht. En in de Heilige Geest, en in veel verzekerdheid, kwam het toen wel eens, op zodanige manier dat het niet alleen raakte, maar dat het ook bleef. En dat u het niet kwijt kon, maar dat het u werkzaam maakte en u uitdreef tot de Heere en tot gebed bracht en tot smeking. Kwam het wel eens met kracht, dat woord dat ons ontdekt aan onszelf? Kwam het wel eens met kracht en met de Heilige Geest, dat woord dat ons spreekt van God die rechter is? Dat woord dat ons spreekt van een barmhartige God die zondaren nodigt om te komen tot zijn Zoon Jezus Christus? Kwam dat woord wel eens met kracht, zodat het in uw leven wat uit ging werken? Niet iets dat van voorbijgaande aard was, maar iets dat bleef. En gebeurde dat ook, wat er bij de Thessalonicenzen gebeurde, toen u dat ontdekte, dat het maar niet een mensenwoord was, maar Gods woord, dat u het ook hebt aangenomen. In het waarachtig geloof, aangenomen, in het binnenste des harten, aangenomen, zoals u de rijkste schat die u te beurt kan vallen, aanneemt. Aangenomen, zoals een hongerige het voedsel aanneemt en tot zich neemt. Dat is de weg om van een kind der duisternis een kind des lichts te worden. Dat is de weg waarlangs de Heere zondaren leidt. En als u dat niet kent, de tweede en de derde fase van het werk Gods in Thessalonica, wel de eerste, maar als u de tweede en de derde niet kent, ja, dan staat u in feite nog op dezelfde lijn als die mensen waarvan het derde vers spreekt, waarvan de apostel zegt dat straks een haastig verderf hen zal overvallen. Dat ze geen zin zullen ontvlieden. En dan zal het voor u nog erger zijn dan voor al die mensen die de weg niet geweten hebben. Want het is nog heel wat verantwoordelijker om de weg wel geweten te hebben en hem toch niet te hebben bewandeld. En toch wel van die enige naam onder de hemel tot zaligheid gegeven gehoord te hebben en toch niet in die naam te hebben geloofd. En wel gehoord te hebben dat de Heer Jezus in het evangelie tijdens zijn rondwandeling op aarde zei: komt herwaarts tot mij. Alle die vermoeid en belast zijt en die dat woord in de nodiging in het evangelie herhaalt. En toch aan die nodiging te zijn voorbij gegaan. Het zal nog heel wat meer verantwoordelijkheid meebrengen om zo, als een mens die de weg geweten heeft, straks verloren te moeten gaan, dan als iemand die met alles onbekend is geweest. En daarom, het is vandaag nog mogelijk, nietwaar? Kijk, het eerste, dat is er toch maar weer. En dat is al een bewijs dat God nog gedachten des vredes denkt. Het evangelie wordt ons toch nog verkondigd. De Heere sluit de Bijbel toch nog niet. En de Heere zegt ons toch nog niet als we in zijn huis komen: ik heb geen woord meer voor u. Maar hij roept het ons vandaag toch nog toe. Hoe lang, hoe zwaar wij ook zijn wetten schonden, wend u tot mij en wordt behouden. Want ik ben God en niemand meer. Daarom haast u. En laat er nou geen tijd meer voorbij gaan. We zijn weer een week dichter bij de eeuwigheid dan een week geleden. En wie van u heeft nou deze afgelopen week toch weer zijn koers voortgezet, ondanks de ernstige roeping van vorige week zondag, zijn koers toch naar het verderf voortgezet? Spreekt uw geweten misschien al iets minder hard en iets minder luid en iets minder duidelijk, want dat gaat gebeuren als u de roepstemmen in de wind slaat. Op de duur dan hoor je het helemaal niet meer. Verhard u toch niet, maar laat u leiden. En u die dat door genade wel mag weten, ik weet één ding, dat ik blind was en nu zie. Ik mag door genade zeggen: ja, dat. En hoe het allemaal is en hoe het allemaal zijn zal, en ik ben mezelf vaak een raadsel, maar hoe het dan toch ook zij. Eén ding weet ik, ik heb van God die genade ontvangen, dat de dingen die ik vroeger niet zag, die zijn voor me gaan leven. Die zijn waarde voor me gaan krijgen, die hebben betekenis voor me gekregen. God heeft waarde voor me gekregen. Genade kon ik vroeger aan voorbij leven, maar niet meer. Zonde, daar kon ik vroeger overheen leven, maar nu niet meer. toorn van God, daar kon ik vroeger aan voorbij leven en rustig slapen, maar nu niet meer. De barmhartigheid Gods, dat is iets waar mijn hart naar uitgaat. Ja, toch een kind des lichts geworden. Waar heb u dat eigenlijk aan te danken? Waarom deed de Heere dat in uw leven? Waarom deed de Heere dat bij die Thessalonicenzen? Waren ze beter? Waren ze beter dan in plaatsen daar in de buurt? Waren ze beter dan in andere landen? Waren ze beter? Deze Thessalonicenzen vergeleken bij die anderen die Paulus na zijn korte verblijf in de stad uitjagen en zijn leven bedreigen zodat Paulus vluchten moet. Waren deze mensen die Gods genade ontvingen in enig opzicht beter? Gemeente, waar heeft de zondaar het aan te danken als God hem van een kind der duisternis een kind des lichts maakt? Paulus heeft het in het begin van deze brief al gezegd, vers 4 van hoofdstuk 1. Wetende, geliefde broeders, uw verkiezing van God. Daar komt het vandaan. En daarom moet het daar ook weer eindigen. Daarom moet het daar bij God weer eindigen. Want hij is het die van dood levend maakt. En hij is het die van een kind der duisternis een kind des lichts maakt. Hij is het die ons zijn vriendschap biedt. En hij doet dat op grond van zijn eeuwig welbehagen. Amen. Psalm 89, het zevende vers. Grote en heilige naam aan het einde van ons samen zijn eerbiedig erkennen dat gij dit werk doet in deze wereld. O, gij doet vele werken en vele van uw werken maken ons stil in verwondering. Als gij de grootheid van uw majesteit toont in het rijk der natuur en als gij ook in dit getijde van het jaar uw levend wekkende krachten weer uitzendt in de natuur zodat en daar alles groen wordt en zodat alles bekleed wordt met nieuwe pracht. Maar dat alles zinkt in het niet. Als wij erop mogen letten dat gij er nog groter en nog veel heerlijker en nog veel rijker werk doet. Kinderen der duisternis verandert in kinderen des lichts. Kinderen des toorns maakt tot kinderen Gods. Zalig die mens die het mag gebeuren dat gij hem dit voorrecht schenkt. En nu biedt u het ons allen aan, Heere, en gij roept ons toe vanuit de schriften dat we ons met al de noden en met al de ellende en de zonde van ons leven tot u zouden wenden. En gij wilt immers een helper zijn, gij wilt immers een genadig God zijn, gij wilt zondaren zalig maken. O Heere, wij bidden van u, laat dat woord dat vandaag weer gepredikt mocht worden, van u de kracht ontvangen die geen mens erin kan leggen. Van u die zaligmakende, die vernieuwende, die bekerende kracht ontvangen, opdat er ook in ons midden vruchten mogen zijn. Opdat er ons in ons midden ook mogen zijn, Heere, die doen wat de Thessalonicenzen deden, het woord aannemen. In waarachtig geloof, als een schat met zich meedragen en als voedsel tot zich nemen, als een spijs der ziel. Laat dat woord, Heere, dat immers het zaad der wedergeboorte en de spijze der ziel is, zo in ons midden mogen werken tot roem van uw genade. En wilt gij dan zelf voor de vruchten zorgen, zoals u dat ook in Thessalonica deed. Dat was niet Paulus' werk, dat was niet het werk van Silas, maar dat was het werk van u, de Almachtige God. Doe het ook in ons midden. Heren, wij bidden u, doe verzoening over onze zonden. Ga met ons in deze week, sterk ons tot alle arbeid waartoe gij ons roept. En als wij op de aanstaande donderdag mogen samenkomen ter gedachtenis aan de verhoging van de Heere Jezus Christus in zijn hemelvaart. Geef ons dan een heilbegerig hart om ook naar dat evangelie te mogen luisteren. En draag er dan zelf zorg voor dat ook dat woord dan vrucht mag hebben in ons leven. Vergeef onze zonden die uw hoogheid schonden. Om Jezus wil. Amen. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor alle oprechte harten. 97 vers 7. Ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.